Ik moest in dienst als bij de marine. En daar ben ik geweest als medicijn. En toen kreeg ik verkering hier. Zodoende ben ik hier gebleven. We zijn hier ook getrouwd. En voor de rest, ja, heb ik hier ook natuurlijk aan het werk geweest. En toen kwamen we het vlak na de oorlog. Toen kwam ik terecht in de oude helden puinruimen. Vandaar afgravingen, riolering leggen. Toen dat klaar was, toen ben ik gekomen bij Boske. En toen moesten we op Huisduinen eerst op het land van Terra. Dat lag beneden de rooilijn. En daar hebben we eerst, dat had Boske, een aannemer van Wieringen. En daar hebben we de riolering eerst gelegd. Later, toen hebben we zand gehaald en dat was uit de nol. Die stond bij Arie Tesselaar op de Jan van Valdieweg. Midden in het land. En daar hebben we het zand weggehaald om dat op te hogen. Toen dat klaar was, toen was Boske weg natuurlijk. En toen kwam Gerrit Groot. Die kreeg toen die Oostenrijkse woningen om te bouwen. En die kwam van Texel af, van zijn werk, want die had daar de vuurtoren van Texel had die weer in orde gemaakt, hè? Gerenoveerd. Toen zijn we aan het bouwen gegaan daar, funderingen graven, beton storten voor de fundering, kelders en zo. En dat hebben we natuurlijk allemaal gedaan.
Dat waren 48 montagewoningen tussen de Badhuisstraat en Duinweg.
Juist.
Het was een fundering van gewapend beton.
Gewapend beton, ja. Ja.
Was dat voor die dagen toch een nieuw proces wat ze daar toepasten?
Nee. Dat was al bekend, hoor. Gewapend beton, hoor. Dat was al bekend.
Ik ga toch nog heel eventjes terug naar het puinruimen. Dat was in 1945 zeker
ja,
al.
Ja.
Welke aannemers deden dat?
Ja, ik was bij een aannemer die kwam uit Sneek. En die had hier ook het was allemaal in partijen verdeeld. Zoals Van Doren, Gerrit Groot ook nog. Meijer, meende ik. En al die aannemers die hadden een zeker gedeelte om puin te ruimen.
Ja.
En de puin ging allemaal naar het stortplaats op de Rijksweg.
Ja. Het werd dus niet in de zee gestort?
Nee.
Nou ja, de reinigingsdienst stortte heel wat in de zee in die tijd, hoor.
Ja, maar dat was de hygiëne, maar dat was alleen huisvuil. Ja. Maar niet dat. Nee.
Hadden jullie wel genoeg materieel om altijd puin op te ruimen? Of gebeurde dat allemaal nog met paard en wagen?
Nee, auto's. Dat was met auto's. Maar voor de oorlog, toen ze dan de vogelenbuurt bouwden, toen werd het zand allemaal met paard en wagens aangereden. Meestal door Bertus Kikkert en zo, of de gebroeders Kikkert en al die dingen meer. Maar dat was ook al voor de oorlog natuurlijk. Hè?
Ja. Er hebben heel wat mensen aan meegeholpen.
Ja.
Aan het puinruimen althans.
Ja, zeg heel wat. Er waren heel wat mensen, hoor.
Gebeurde dat allemaal op vrijwillige basis?
Nee, ja, natuurlijk. Maar je werd aangewezen. Want je had geen werk. Dus je ging toen had je nog de arbeidsbeurs. Later is dat veranderd in arbeidskantoor. Want een beurs is eigenlijk meer iets verhandelen.
Dus je hebt eigenlijk het puin in Oudenhelder ook opgeruimd, hè?
Ja. En toen dat opgeruimd was, dan hebben we de riolering eruit moeten halen, de straten. En toen aan het afgraven gegaan. En dat zand, dat ging naar wat nou de Olivier van Noordstraat is. Want dat was allemaal weiland, lag veel lager. Want de oude helder lag een berg zand, hoor, lag puur hoog. Ja.
En er waren niet zoveel gebouwen meer overeind gebleven, hè? Alleen het oude kledingmagazijn stond
alleen
nog.
Alleen het kledingmagazijn, anders stond er niet. En een rijtje huizen op de oude van Heemskerkstraat, ja. Of Koningsweg heette het toen, wat nou Heemskerkstraat is. Ja. Ja.
Maar echt en persoonlijke bezittingen heb je niet meer aangetroffen onder het puin?
Nee, we hebben wel een hoop munten gevonden, hele oude munten van de FOK, Verenigde, en Hoornse munten van Utrecht. Verschillende soorten.
Ja, die heb je niet bewaard.
Nee, ik had iemand en die wou ze heel graag hebben. Nou, ik had er toen in die tijd niet veel interesse voor. Net zo goed als in die tegeltjes. Die er werden dan met massa gevonden. En ja, die verkocht je voor een kwartje, een dubbeltje of wat ook.
Dat beton, hè, wat je toen gebruikt, was het heel anders. De samenstelling anders dan ze tegenwoordig.
Nee, hetzelfde als nog. Alleen, ja, nou krijg je het van de betoncentrale en dan is dat gauw weer droog. Maar wij maakten gewoon 1, 2, 3, zoals wij zeiden, weet je wel. 1 cement, 2 zand en 3 grind. En zo ging dat.
En het storten gebeurde? Met de kruiwagen?
Met de kruiwagen, ja. Ik was toen molenbaas. En ik had dan, dat noemden we de walvis, het was een hele grote trommel was het. En er moest water in natuurlijk, en had ik die slang eraan. En als die dan overliep, dan spoot die er van bovenuit. Daarvan noemden we hem de walvis. Oh, ja. Ja.
De eerste aannemer was, die daar begonnen is? Voor Gerrit Groot, had je iemand anders nog, hè?
Ja, dat was Boske, die de riolering legde. Ja, dat was Boske van Wieringen. Ja.
En later kwam Gerrit Groot in beeld, hè?
Die was voor de Oostenrijkse woningen te bouwen. Ja. Daar ben ik toen van, ik was daar aan het werk. En toen kon ik meteen overstappen naar Gerrit Groot. Daar ben ik 12 jaar geweest.
Dus u hebt vanaf het begin tot het eind die bouw meegemaakt?
Helemaal, ook van de Tiemelaan waar ze staan. Ja. Die ook, die heb ik ook helemaal meegemaakt.
Ik heb wel eens gehoord dat Gerrit Groot een van de grootste aannemers was.
Was ook. We hadden ook het modernste. Hij was ook een van de eerste die een stalen steiger had. Dan hadden we nog hout.
Gerrit Groot was dus een van de grootste aannemers van deze regio.
Ja, hij was de grootste aannemer hier uit de Helder, hoor. Ja.
Met hoofdzakelijk mensen uit de Helder ook? Of kwamen die
op? Ja. Ja, Biesboer, dat was dan de voorman. En die had altijd een hoed op. En of het nou waaide of niet, als het waaide, dan deed hij een touwtje omheen. Zo. Ja. Want hij moest laten zien dat hij voorman was, snap je?
Maar voorman moest ook werken, hè?
Ja, hij werkte mee. Ja, zeker. Ja, hoor.
Dan hebben we nog de namen Stadig.
Meijert Stadig, Jan Zorg.
Zeldebeek?
Zeldebeek, die is maar gekomen voor op de Tiemelaan. Want daar hadden ze last van lekkage, maar die hebben alleen maar meegeholpen om, zoals wij zeggen, potdekselen. Weet je wel, over elkaar heen, om dat dicht te krijgen. Ja. Maar anders niet, anders is hij er nooit bij geweest.
En Dalstra?
Ja, ouwe Dalstra, die was er ook. Die was ook al lang daar, hoor. Ja, Dalstra.
En dan liep er natuurlijk nog een opzichter rond, hè?
Ja, dat was Jan Geluk.
Dat was het bijna waarschijnlijk.
Nee.
Omdat je ook een bakker hebt gehad.
Meneer Bakker had je ook. Dan ben ik even abuis. Jan Geluk, die was bij van de gemeente voor de riolering. Zo was het. En die was, dat was Jan Geluk, dat die was toen bij de mandolineclub was die directeur. Ja, ja. Hij woonde op de Loodsgracht, woonde die.
Ja.
En meneer Bakker, dat was de opzichter over de Oostenrijkse woningen. Ja.
Ja, die was van gemeentewegen aangesteld?
Ja, van de gemeente, ja. Hij was gemeenteopzichter.
Ja.
Ja.
Dat grond waar die Oostenrijkse woning op gebouwd zijn, was eerst van een boer Terra, hè?
Van Terra was dat, ja.
Daar eerst dus koeien lopen en zo?
Ja, daar hebben eerst koeien op gelopen. En toen hebben wij dat volgegooid met zand, hè. Of eerst aan de riolering gelegd.
Heb je wel eens gehoord wat het nou eigenlijk allemaal opbracht, dat stuk grond? Wat die allemaal, dat heeft hij dus verkocht aan de gemeente.
Ja. Nou, dat zijn we nooit aan de weet gekomen. Dat wisten we niet.
De grondprijzen lagen natuurlijk aanzienlijk laag.
Ja, dat hij zal er ook niet zoveel voor gekregen hebben, hoor. Nee.
Hij hield dan wel een stuk grond over, hè, waar later boer Tesla op gekomen is.
Aan de overkant, ja. Daar woonde hij, hè. Daar stond de boerderij en daar had hij zijn andere land. Want alleen, wij noemden het dan eventjes een soort kom eigenlijk, hè. Waar die koeien dan in liepen.
The trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide. close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Tenderly, you took my lips, you took my love so tenderly.
We hadden een bouwkeet, tegenover de directieketel stond die. En daar konden we ons brood eten, wel een paar. Hè. Alleen de voorman had een grote fortuin, ja. Waar hij in zat. Ja. En voor de rest zaten we gewoon op een bank en zo, weet je wel. Dan hadden we banken en een houten tafel. Ja.
Het waren Oostenrijkse woningen. Dat betekent dat het materieel uit Oostenrijk kwam?
Ja, ja.
Was het een schenking van Oostenrijk?
Het was een schenking, ja. Het was een schenking van Oostenrijk. En Jan Kaan, die kent u ook wel, die hebt alles uit, want het kwam hier aan met wagons. Een gedeelte is er toen opgeslagen in die loodsen bij de spoorwegen. En... Want die wagons moesten natuurlijk allemaal leeg. En het waren dan een massa aan, dat kon nooit in één keer. En wij konden daar natuurlijk ook niet alles zomaar laten liggen. Toen elke keer werd er allemaal die schotten en spanten en alles wat we nodig hadden, werd aangevoerd. Ja, het was in het begin was het even moeilijk. En toen duurde het even een tijdje voordat we het in de gaten hadden, hoe we nou het makkelijkste konden werken, want de eerste twee gingen natuurlijk niet zo vlot. Omdat je eigenlijk van niks wist, hè. Je had de tekening wel, maar het moest allemaal passen en al die dingen meer. En toen, en de indeling vanzelf, hoe je dat allemaal in moest delen, en dat het precies op die muurtjes, die hadden dan die metselaars gedaan, hè. Dat was Rijen Kossen en... Zonneveld, Arie Zonneberg, ja. En die is trouwens ook overleden. En dan had je nog Wijzenborn, Joop Wijzenborn is ook overleden.
Het waren dus uitsluitend houten gebouwen.
Ja, ze werden gezet voor 25 jaar. Dat was de opzet. En dan zouden ze, nou ja, afgebroken of wat ook.
Wat voor soort hout werd ervoor gewerkt?
Nou, gewoon vurenhout was het. Het was gewoon vurenhout.
Ja. Het was dus bedoeld om de ergste woningnood onder de, met name de marine mensen op te lossen.
En het was hoofdzaak voor de marine.
Ja.
Ja.
Ik heb eens gehoord dat na de opleving die topgevels zo lek bleken als een mandje.
Ja, en daarvoor hebben ze ze allemaal gepotdekseld.
Hoe kwam dat eigenlijk, die lekkage?
Ja, dat hout dat werkte. Het is allemaal nieuw hout. Hè? En ja, dat werkt natuurlijk, hè. Stond de zon erop, ja, dan ging het eruit. En als je dan toevallig een regenbui kreeg, dan ging het door de kieren heen. Zodoende hebben ze, want het was staand hout, maar nu hebben ze gepotdekseld over het dwars.
Maar konden ze dat niet voorzien dan, van tevoren?
Nee, was niet te voorzien. Nee. Hoewel, die schotten, die waren allemaal met... Ja, hoe zal ik zeggen? Het was net zilverpapier, het had een andere naam. Het was een beetje dikkig zilverpapier. Het was net zilverpapier. En dat zat tussen die schotten. Snap u?
Ja.
En die waren allemaal op.
Je zal me nooit begrepen hebben in die tijd dat die woningen ooit eens zouden blijven. En een geliefkoosd een woning worden.
Nee. Wij zeggen allemaal tegen elkaar, nou, 25 jaar, dat houden ze niet uit. Maar ze hebben het wel uitgehouden, ze staan er nog.
Ja.
Misschien dat er wel in de tijd wat aan veranderd is, dat weet ik niet.
Nou, je woont er nu op stand zelfs, hè?
Ja, woon je ook. En dan erbij, er zitten allemaal zitten de beerputten in. Met een overloop, met een stapelput. Snap u, je weet wel wat een stapelput is. Dat het, dan komt het van het riool, van de ringen, weet je wel, die erin gegraven zijn. Komt het in, en dan moest het water moest daaruit verzakken. Maar later is dat, meen ik, veranderd hoor. Want dat werd te erg natuurlijk. Hè. Zo'n woning op zo'n stukje. Daar kon nooit die grond allemaal verwerken. En toen kreeg je natuurlijk, ja. De terra kwam er natuurlijk ook tegenop. Want ja, eerst wouden ze natuurlijk ook in die sloot, wouden ze lozen. Maar ja, daar kwam terra tegenop. Hij zegt, ja, maar mijn koeien die drinken eruit. Dus dat ging natuurlijk niet. Hè?
Nee. Zou je zeggen, ja, als ik het van tevoren geweten had, had ik ook wel zo'n huis willen
stoppen. Ja, als je toen zo'n huis eigenlijk, toen was het nog niet te koop hoor. Later, toen begon er al wat aan te markeren het een en ander. En toen ging de gemeente ze verkopen, kon je ze kopen. Ja, toen was het een ander stukje duurder.
Ja.
En nu zijn ze nog duurder dan zelf.
Er is natuurlijk altijd een heel stuk grond bij geweest.
Hè? Ja, hoor, dat hadden ze zeker. Ja.
Hoe zag zo'n woning er nou toen qua indeling uit?
Nou, beneden? Je had een grote kamer. Eerst een gang waar je in kwam. Daar had je links had je de keuken. En rechts had je een kleine slaapkamer. Dan had je een hele grote zitkamer. Met openslaande deuren. En ramen vanzelf. En boven had je twee slaapkamers en de badcel. De badcel met een dakraam.
Dus een badcel was er ook al aanwezig?
Een badcel was er
al. Dat was toch wel een luxe in die tijd?
Ja.
En een schuur?
Een schuurtje was er ook bij, ja. Een schuur, je had een schuur, alles oud, hè.
Ja.
Ja.
Maar alles bij elkaar was het toch nog een behoorlijke ruimte, hè?
Ja, dus zeker. Het was een flinke woonruimte was het hoor. Ja.
Maar eigenlijk zijn ze gebouwd, met de bedoeling was om ze binnen een bepaald aantal jaar weer af te
werken. 25 jaar had de gemeente gepland en dan zouden ze verdwijnen. Maar ja, ze wisten toen niet hè, was het, wat de toekomst zou wezen en hoe ze er dan uit zouden zien.
Thank you.
Kan u zich ook nog iets zo van de eerste bewoners herinneren die er toen in kwamen? Bent u ook bij de opleving geweest?
Nee. Wel van de Tiemelaan. Maar daar niet, want toen raakten wij daar al weg. Want daar moesten we al voorbouwen. Ja. Want daar waren ze alleen nog schilders bezig en zo, weet je wel.
En pannenbier, wat bestond er nog niet zeker?
Nee. Dat was, een pannenlegger uit Brissant die daar de pannen legde. Ja. Dat weet ik wel.
Maar als het de hoogste piek bereikt wordt, hebben ze tegenwoordig...
Ja, dat is tegenwoordig, maar toen was dat nog niet zo. Nee.
Jij bent daarna nog heel lang in dienst geweest van Groot?
Ja, 12 jaar. Ik ben 12 jaar bij geweest. Toen ben ik naar...
Altijd als betonwerker?
Ja, bij Groot. Nou, alles. Alles wat ervoor kwam.
Ja, maar omdat je altijd als betonwerker in de adressenbestand staat.
Ja, ik moest een beroep opgeven. Ik kon niet zeggen Jantje van alles.
Nee. Maar over die betonwerker nog even. Ja. Over het algemeen denk ik dat het nogal een ruw volk is.
Ja, ja.
Altijd in de buitenlucht, weer en wind doorwerken.
Ja, ja,
is die conclusie wel juist?
Nou, we hadden een hele leuke ploeg. We hadden 2 gepensioneerde stratenmakers erbij. De gebroeders Bruin uit de Alwelder.
Gepensioneerd nog wel?
Ja, die waren gepensioneerd. Ja. En ja, toen werden ze al vroeger gepensioneerd. Hè, een stratenmaker bij de gemeente. Ja. Werd al vroeger gepensioneerd. Dus die waren bij ons. En bij de stortploeg, hè, zoals wij dat dan zeiden. En daar was de Dalstra was erbij. En dan één Schaarsma was er ook bij. En dan, nou ja, met die ploeg, die kuide en die brak cement en die deed dit. En nou, en ik stond te mengen en te draaien en te storten.
Als molenbaas dus.
Als molenbaas, ja.
Hoe laag op dat, in die tijd nou de lonen vergeleken met
nou,
andere...
Daar heb ik wel eens een beetje met die baas mee gehad. Mijn loon kwam uit in die dagen op 36 gulden en 99 cent.
Dat was omstreeks 1953?
Ja. En toen zeg ik een keer tegen hem, ik zeg, man, waarvoor geef je nou de hele tijd 99 cent? Ik zeg, ik zal je 52 cent geven. Ik zeg, dan kun je het hele jaar van die 99 cent een gulden maken. Nou, ja, zegt die man, mijn boeken moeten kloppen. Ik zeg, op die cent. He? Nou ja, zegt hij, het komt wel in orde. Nou, de volgende keer, toen was het ook zo. Toen kreeg ik werkelijk, een cent bij. Ja, dat maar, kan me nog zo goed herinneren.
Het was over het algemeen allemaal CO-lonen.
Ja. Maar toen bedoel, ook al.
Maar werd een betonwerker over het algemeen toch beter betaald dan bijvoorbeeld een doorsnee metselaar? Of,
nee hoor.
Omdat het
nee,
toch misschien wat zwaarder
nee,
is?
Nee. Dat, we stonden allemaal zo'n beetje in hetzelfde loon. Allemaal.
Ja.
Nee, daar was niet veel verschil in hoor.
Tegenwoordig heb je daar een vakopleiding voor nodig, hè? Ja. Voorstel, maar dat, ja. Je hebt het allemaal in de praktijk.
Allemaal in de praktijk, allemaal. Dat moest je zelf zien. Niet, je moest dat zelf aanvoelen eigenlijk. Hè. Maar toen dat achter de rug was, toen hebben we eerst een tijdje stilgestaan. Was er geen werk. We hebben bijvoorbeeld de ene kant van Van der Hamstraat gebouwd. We hebben in die tijd was dat een melkzaak van Bos, die melkboer. Van Geels, die melkboer en kruidenierswinkel. Wat hebben we nog meer gebouwd in daar wel? De zaak van Gerrit Paans. Weet je wel, wat nou Verdoes is.
Ja.
Die hebben we gebouwd. Van Kubbe. En onze eigen werkplaats. Die hebben we gebouwd. Ja, we hebben heel wat gebouwd.
Maar
nou
ook
wel.
Nog blokkenhuizen?
Ja, de Van der Hamstraat en Helder de Zeeplein. Waar bijvoorbeeld Steinrood woonde en... En meneer Zwart van de Werf, die bouwkundig tekenaar was die. En Schaatsenberg, die pianoleraar. Ja. En dat hele rijtje. En de nog daarnaast, dat was een Indische mevrouw. Ik weet niet meer hoe ze heette. Dat huis hebben we ook gebouwd. We hebben dat in die hele hoek hebben we eigenlijk volgebouwd.
Ja, ja. Maar toch niet eeuwig straten tegelijk, hè?
Zoals... Nee.
Zoals Muizen de Winter, Niel den Helden.
Nee, dat had je toen niet. Dat kon niet. Zo. Want er was geen materiaal voor om zoveel. Want het was zo in het begin. Als er een auto met stenen kwam, dan was je blij dat je een auto met stenen kreeg. En dan werd je verplicht door die chauffeur of van die fabriek om mee te helpen lossen. Want anders reed je zo naar een ander aannemer. Want zo ging dat, want je zat overal om verlegen.
Ja. Heb je ook nog op marinetreinen gewerkt?
Ja, voor de Rijksgebouwdienst. Daar heb ik 18 jaar gezeten.
Ja, de Nieuwe Haven en zo.
Nieuwe Haven. Hoofdzaak was ik op het KIM, op het instituut. En het paleis. En zoals wij dan in de volksmond zeggen, was het dan het klooster. Maar het was dan het schoolgebouw. Weet je wel, dat nieuwe gebouw. Wat ernaast staat. En dan had ik de ziekenboeg. En dat hele rijtje, dat had ik voor onderhoud. Voor, ja, noem maar van alles wat je op wilt noemen, tegels zetten. Tenminste, allemaal reparatie, hoor. Allemaal reparatie.
Maar toen was je niet meer bij Groot in dienst, hè?
Nee, toen was ik bij Nieuwstad. Oh, ja. Toen ben ik met Van Groot, toen ben ik bij Nieuwstad gekomen. Daar ben ik 18 jaar geweest.
Ja, Nieuwstad in de stad van Bossenstraat.
Juist. Ben ik 18 jaar geweest.
Dat was eerst van boot, hè?
De gebroedersboot. Was eerst van boot, van de bootjes, ja, die kleine mannetjes, ja.
De gebroedersboot.
Ja, de gebroedersboot, ja, ik heb ze nou, die kon ik al voor die tijd, hoor.
Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where did you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee vee, when you turn those heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weavers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? Talk of every guy in town, and when they see you traveling right on down, all the local yokels reach for their bifocals. You've got a pair of baby blues, seem to be making headline news, but you better not bring them down. I gotta keep my temperature down. Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, I got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. They're a big surprise, gonna put you wise. Where did you get those eyes? Jeepers creepers.
Ja, maar vroeger moest je veel kunnen. En vooral bij de Rijksgebouwdienst. Bij de Rijksgebouwdienst moet je alles kennen. En als je dat niet kunt, nou ja, dan kun je gaan.
Ja. Maar kon je ook gewoon in dienst treden bij de Rijksgebouwdienst zelf?
Nee, dat bestond niet. Rijksgebouwdienst had zelf geen personeel.
Je hebt alles uitbesteed?
Altijd werd het uitbesteed. Of ja. Uitbesteed stond altijd vast. Want ja, bijvoorbeeld Noppert, die werkte ervoor. Buijs, die werkte er ook voor. Hans Buijs, weet je wel.
Ja.
En Noppert in die tijd, toen is Noppert eruit gescheen. En toen is Nieuwstad ervoor in de plaats gekomen. Zo is dat gegaan.
Zou u, als u de leeftijd weer heeft, zou u dan toch weer bouwvakker willen worden?
Ja, heel graag. Ik heb het volgehouden tot mijn 65ste jaar heb ik gewerkt.
Zijn er niet veel die dat vandaag de dag nog kunnen
nee,
zeggen?
Nee. En toen, maar toen merkte ik al dat ik een beetje, want toen, ik kan me nog goed herinneren, maandagsmorgens, toen werd ik gebeld. En dan staat de baas voor de deur. Hij zegt, Joop, kun je nog niet een tijdje komen? Hij zegt, want ja, hij zegt, jij weet alles van de marine af, op de nieuwe haven en alles. Ik zeg, ja, maar hoe zie je dat? Ik zeg, ik ben 65. En ik zeg, nou, ik zet een handpunt achter. Want ik zeg tegen moet je hoor, als de mannen, ik ben nog niet meer verzekerd. Ik zeg, als men een ongeluk overkomt, ik zeg, dan zit ik. Ik zeg, ik ben niet verzekerd bij niks. Nee. Nou, en toen zegt hij, nou, daar staat de telefoon, bel me vanavond maar op. Hij zegt dat je morgen voor komt. Nou, en nou, ik ging niet. En mevrouw, die wou het ook niet. En de volgende morgen staat hij weer voor de deur. Hij zegt, ik had wel gedacht, ja, je komt. Ik zeg, nou, toen kwam mevrouw er ook bij. Hij zegt, nou, het nog lang genoeg gewerkt. Het is altijd op tijd geweest. Nooit te laat, nooit ziek. Hij zegt, nou is het welletjes. Nou, toen is het afgelopen. Ja.
Hoe zou het komen dat vandaag de dag een hele hoop mensen van boven de 50 dat niet meer tot een pensioen kunnen volhouden? Vroeger werd het toch eigenlijk toch wel wat harder
veel
gewerkt.
Veel harder gewerkt, want je had balen cement van 50 en die moest je dan van de grond opbeuren helemaal. En dan optillen, hè, 50 kilo, en dat was niet één keer. En dan had je er een stuk of 5, had je op de kruiwagen, dan had je een steenkruiwagen had je daarvoor. Een platte, dan legde je 5 balen op en dan ging je kruien naar je betonmolen toe. Snap je? En ja, ik denk.
En die opperlieden ook, hè? Die gingen ook met een hele tas met steen. Dat zag
ja, ik ook, heb ik ook gedaan. Want we hebben ook gebouwd die huizen waar naast een manshandel, de garage, weet je wel, die 4 winkels.
De Middenweg.
De Middenweg, die hebben we ook gebouwd. En de een is toen Rennes ingekomen. En dan de eerste, dat was van manshandel zelf. En dan had je een slijterij. En op de andere had je een bakkerij. Die hebben wij allemaal. En daarachter stond nog dwars een huisje. Ik weet dat allemaal. Ik weet dat allemaal nog zo. Dat zit zo goed in mijn.
Maar nog even de vraag.
Als je dan de stager, dan hij eigenlijk. Zoals nou op de Middenweg. Die huizen, die eisen wat allemaal op je nek gehad. Al die huizen.
Ja.
Hè? Want zo moet je beschouwen.
Want een lift bestond er nog niet, hè?
Nee. Nee. Nee hoor. Nee, licht had je niet. Je moest maar een beetje in het donker, een beetje heen en weer.
Nee, een lift.
Een lift? Nee. Die kregen we pas. Ja, er was nog ineens een lift. Dat was een lier. Dat was het eerste. Dat was voor het eerst dat we een lier kregen. Ja, en dan ging de kraanwagen aan met cement en wat je hebben moest, of stenen. En die werden dan naar boven toe. Toen stond ik aan die lier ook. Was er nog lierenman ook. En dan vloog je van het een naar het ander. Ja.
Ja.
En dat moest je allemaal. Ja, je moest, ja het is natuurlijk.
Zo even nagaan. Een sekkie draaien en een half uurtje praten.
Met personeel. Kijk, alleen als de baas kwam en er stond even te praten met je. Hè, nou, dan pakte je eventjes een sekkie. En dat vond helemaal niet erg dan hoor. En, want ik heb veel aannemers gezien die aan jouw check vroegen. Ja hoor. Kan ik mannenpaat opnoemen, maar dat doen we niet natuurlijk. He, die dit horen, die weten wel wie ik bedoel.
Tell darling, where is your
die nog wel de handwerkwinkel van mevrouw Kossen kunnen herinneren, hè?
Oh ja, heel veel.
Waar stond die winkel nu precies?
Op de Laan, nummer 60. Ik ja. ben bij mijn moeder in huis begonnen. En gewoon aan een gewoon tafeltje. Want je had niks nodig. Hè, zoals nu papier en zo. Maar zo ben ik begonnen. Met 100 gulden was alles wat ik had. Meer had ik niet.
Je moest wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Nou, dat was later pas nog goed. Ja, dat was niet direct hoor, echt niet.
De Laan was een hele belangrijke straat toen, hè, in Den Helder.
Ja, toen wel, ja zeker. Het was nog wat. Ik ben eigenlijk begonnen in de Tromstraat. Dat was een zijstraat van de Laan. Ja. En na 5 jaar al kon ik een huis kopen. Nou, dat was het. Ja. En dat heb ik toen laten verbouwen voor een echte winkel. Want kijk, het was maar bij mijn moeder zo het gangetje in. En dan stond je in die winkel. Maar toen had ik een echte winkel. Ja, ja.
En wat bestond me destijds onder een echte winkel?
Nou ja, dat je bijvoorbeeld 1 groot raam had. Net als nu nog, hoor. En bij mijn moeder was het een butiek. Echt zo'n oude lid. Ja. Maar ja, hoor, dat is al zoveel jaren geleden.
Het was een van de weinige mensen daar zo die daar een vol winkel hadden, hè?
Ja. Ik was de tweede in Den Helder als meisje zijnde die begon. Met een winkel. En dat was dan heel wat, hoor. Ja. Ja.
Wie was de eerste?
Ja, dat scheelde niet veel. Ali Dijkshoer.
Ja.
Die was de eerste. En toen ben ik begonnen. Nou, ruim met z'n tweeën hier.
De Laan, de Oude Helder bestond destijds uit haringtrekkers. Het was niet overal veel rijkdom daar.
Nee, precies.
Dat betekent dat u toch ook niet zo heel veel klanten in die buurt had, hè?
Nou, ik kan u 1 voorbeeld noemen. Ik zal erg kort zijn. Je had in de tijd bolletjes wollen. Nou moet je lachen hoor. Bolletjes wollen waren 4,5 cent. En dan had ik op een zaterdag 1 zo'n bolletje verkocht. Dat was mijn hele omzet. Ja, waarom? Zo rottig. En toch heb ik het nog al die jaren volgehouden.
Ja, u werkt er waarschijnlijk zelf nog bij, hè?
Ik werk erbij. In die winkel natuurlijk. Personeel had ik niet. Nee, ik heb heel, heel veel steun gehad aan mijn moeder. Ja, als ik die niet had gehad, dan had ik ook nooit, mijn eigen huis kunnen kopen. Nooit.
U moest natuurlijk op een gegeven moment ook de Laan uit, letterlijk en figuurlijk. Tenminste.
Dat werd allemaal afgebroken. En dat was erg zielig, hoor. Ja, als je dat opgebouwd hebt, uit niks, helemaal niks. En dan gaat het zomaar tegen de grond.
Ja. Hoe kwamen ze dat tegen u zeggen? Kwam iemand aan een deur opgeven om dit te zeggen? Ja, het moet afgebroken
worden. Ja, van de gemeente, denk ik. Dat ik daar een brief van gekregen heb.
Vriendelijk verzoek om zich uit het pand te verwijderen. En
voor die in die tijd. Ja, dat is waar. Het ging allemaal rottengoed.
En wat dacht u toen? Wat moet ik ervoor terugkrijgen?
Wel gedacht. Maar toch niet meer zoveel zin erin te hebben. Want dat krijg je dan wel, hè. En toen heb ik eigenlijk een poosje niks gedaan. Want toen zaten we geëvacueerd in Sagebrug. Nou ja, dan verkocht je niks natuurlijk. Want ten eerste was je geen ingezeten, hè. Nou ja, maar mijn man was timmerman. Dus ik had evengoed mijn brood wel. Ja. Dus ik had wel verdiensten, dat wel. Maar voor de rest was dat niet zo rijkdom, hoor.
En na 1945 is er weer een handwerkwinkel van Kossen van de grond gekomen?
Ja, 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 ja. Toen liep ik te wandelen in de Keizerstraat en er stond meneer aan de deur. En die had een winkeltje. In het begin van de Keizerstraat stond leeg. Toen zei hij, God Cor, is dat niks voor jou? Ik zei, nee hoor, helemaal niet. En ik heb het toch wel weer gedaan. Ook een jaar of 10, 12, ja, ja.
Op welke hoogte was het ergens?
Tweede huis bij V&D vandaan.
Nummer 5?
Ja, dat kan, want ik had nummer 9.
Dus met andere woorden, dat was daar dicht bij die groentewinkel van later Oost gekomen is. De wit, de boekwinkel.
Ja, ja, daar zat ik naast, benen. Ja. En een kroonstuiver. De groentewinkel, ja, aan de andere kant.
Nou, daar is dus later oost in gekomen.
Hè? Ja, oost. Ja, dat is ook zo. Ja, ja.
In die dagen waren die winkeltjes nog niet zo heel duur, hè? In nou, die binnenstad.
Nee. Ik betaalde 15 gulden huur. En dat vond ik zo vreselijk veel. En als dan die man daar aan de deur al stond bij mij, maandags, dan kan ik de pest doen. Ik god, want ik had nog nooit een eigen, ik had altijd een eigendom gehad. En als je dan eentje die voor zo'n huurhuis komt, nou, dan vond ik niks doen.
Wat zat er eerst in het winkeltje, voordat je erin kwam?
Masterak. Heb je die naam als goed?
Ja.
Ja, Henk. Die heeft daar voorheen.
Een kunsthandeltje
of zo? Ja, dat had hij ook. Ja, zeker.
Dus daar heb je het eigenlijk van overgenomen?
Nee, niks, helemaal niet, want het was leeg. Toen ik daar voorbij kon wandelen, toen was dat leeg. Ja. Schorsij woonde erin. Een meneer Schorsij.
Nou, een hoop passage, want de mensen gingen toen allemaal, als ze naar het spoorstation gingen, via de winkel, hè? Tenminste, die passeerde
de winkel. Ik had het aan die rot, hoor. Echt niet, hoor. Maar ja, u moet dus ook rekenen, ik had niet veel personeel. Deed alles
en op
zelf.
En hoek daar Jamin. Ja. Dus heel wat winkelende vrouwen die wel eens binnenkwam.
Lekker fritter, hè? Ja. Nou ja. Dat soort dingen maakte wel een beetje aantrekkelijk natuurlijk. Maar ik heb het er nooit aan gehad. En ook nooit beroerd gehad. Wel je zorgen even goed natuurlijk. Want ik was jong. Ik was 18 jaar toen ik begon.
Ja, dat was in de Laan dus.
Maar, ja, was in de Laan. Ja.
Maar de keizer, dat was hij een paar jaar ouder natuurlijk.
Ja, het was net mijn zoon geboren. Dus toen was ik toch nog niet zo oud.
Dat was nog in de oude Keizerstraat. Hè?
Ja, ja, en, ja,
ja. Ja, u had wel een collega verderop, hè?
Ja, dat was het Kerenhuis. Maar daar heb ik eigenlijk nooit geen... Nee, niet wat persoonlijk met haar. Maar ook niet wat de zaak betreft toe. Nee. Nee, we hebben elkaar altijd geholpen als ze wat nodig had. En dan deden we het onder elkaar.
Waren er toch wel klanten die zeiden... Nou, ik ga toch liever naar Corrie Kosse toe in plaats van naar het Kerenhuis?
Ach, maar dat blijf je altijd houden. Dat dacht je. Want ja. Weet u wat zij dan deed? Dan nam zij klanten s'avonds na 6 uur. En daar heb ik altijd een vreselijke hekel aan gehad. Ik dacht, na 6 uur is de tijd af. En ik deed dat niet. Dus die kreeg ik niet, maar die kreeg zij. Nou, ja, het is zo.
Afgezien van de sluitingstijd, maar misschien om andere redenen. Het kan me best in denken dat er misschien wel spulletjes verkocht die ze daar niet hadden. En andersom.
Kijk, ik handwerkte veel. En dat deed zij niet. En aan dat handwerk, ja, daar verdiende je natuurlijk wel wat aan.
Thank you.
En op het laatste jaar, dan breidt het toch zich allemaal weer uit. Hè. En toen kwam ik in die bejaardenbeweging terecht. En toen heb ik 30 jaar vrijwilligerswerk gedaan. En ja, zeker. En dan ging ik met een bus naar Buitenland. Dat ook nog gedaan. Ik heb geen ongezellige jeugd gehad, hoor.
Welke artikel heeft u verkocht eigenlijk? Behalve allerlei soorten wol. Misschien ook tijdschriften. Knopen, garen.
Knopen, ik heb pesten.
Zoals nu Veen, hè, die deed dat.
Ja, die deed dat. Ik niet, hoor. Ik hield het niet van. Ik zei wel dat ik verkoop geen knopen.
Dus uitsluitend de wolsoorten.
De wol, ja. Dat was eigenlijk wel mijn hoofdartikel, hoor. En babyartikelen. Ontzettend veel. Ontzettend veel. En dan meestal handwerk.
Ja, maar ik heb gehoord, je hebt heel wat soorten wol, hè?
Ja, nou. Ik heb zelfs nog, eens even kijken. 2 maanden ben ik uitgezonden geworden van een Motta-wol. En die zaak heb je hier weer, in de Sluisdijkstraat. En daar heb ik een cursus gevolgd. Voor handwerken nog, werd ik uitgezonden voor, om bij te blijven.
Er werd ongetwijfeld veel meer gebreid dan tegenwoordig, hè?
Ja, ik vind het heel erg jammer. Niet voor mezelf, hoor. Maar ik vind, die zaken, die gaan allemaal weg.
Maar wat zou nou de oorzaak zijn dat er minder gebreid wordt? Hebben de mensen minder geduld? Of,
Nou, geduld ook niet. Ja, wat is nou? Als jij een paar kinderen hebt en je zou een trui willen breien, moeten ze niet meer. Ik zou u zelf ook wel eens gehoord hebben, maar dat willen ze niet.
Ja, een goede trui kost toch ook... Ja, maar ja, ja. Die zijn ook niet zo goedkoop, een heel goede.
Nee, is het ook niet. En toch is het zo. Dat hoor ik tenminste nu dan wel eens vertellen. Ja. Want dan zou je denken, god, wij hebben hier toch ook een handwerkclub en we hebben werk zat. Maar toch niet dat het gaat doen. Echt niet. Want je bent klaar als je nou weer een handwerk wolwinkel hebt.
Ja, heb je ook nog eens klanten in de winkel gehad die helemaal niet konden breien, maar gevraagd hebben van ja, zou je het me kunnen leren?
Heel veel. Ja, het was altijd bij mij gratis onderricht en dat was het leuke ervan.
Oh, dus je gaf ook nog wat onderwijs daar.
Ja, ja, ja.
Hoewel de meesten toch wel op de meisjesvakschool hebben gezeten. Hè?
Ja, dat wel. En toch heb ik hier nog een mevrouw zitten. En die heeft van mij handwerkles gehad. En dan zegt ze dikwijls, nou van haar heb ik het nog niet.
Ja.
Ja. Ach ja, je leven breidt zich zo uit, vind ik.
Toch zijn er altijd nog wel wolwinkels gebleven. Hè? Je komt hier en daar in de Koningsstad, heb je al dacht ik nog iets zitten? Of in de binnenstad?
Ja, de Veen is ook weg.
Ja.
Ja, toch ook.
Ja, maar er zijn alweer wat...
Weer wat bijgekomen.
Ja, maar toch...
Ah, maar toch niet zo, zoals wij toen vroeger hadden met een hele... Want vol met al die soorten wol. Nee.
Maar toen ik vroeger in de trein zat, zoals naar Amsterdam ging, dan zag ik nog wat van die dames, ook wel wat jongere dames, ja. Toch aan het breien. Maar dat kom je niet met. Nee, dat is heel eigenaardig, hè?
Als je aan het strand ging, dan moest je breien mee. Ja, verdraaid hoor.
Nou, het werd zelfs in de kerk wel gedaan.
Oh, dat kan ik toch? Nou, ik niet hoor. Maar ja, goed, dat geeft niet. Maar er werd ontzettend veel gebreid.
Het was voor u meer een hobby eigenlijk, hè? De winkel.
Ja, maar zo is het ook eigenlijk begonnen ook. Als hobby. Want ja, dat kan je nagaan. Geld had ik niet. Als die 100 gulden. Nou, ik voelde me schatrijk.
Ja.
Ja, ja, dat is waar.
Hij was overwogen om die winkel te kopen in de Keizerstraat?
Dat wilde hij niet. Meneer Schorsey wilde hem niet kwijt.
Hij was van... Hij was van de familie?
Schorsey. Ja. Dus wat moest ik? Eigenlijk opheffen dan, hè. Want toen wilde ik eruit... Ik had nooit gedacht dat ik daar nog eens een keer uit zou gaan. Goed. Zo gek was ik van die winkel. Ja, het is toch wat hoor.
Het werd natuurlijk een hele dure straat op een gegeven ogenblik, ja. Hè?
Ja, ja, dat wel. Maar jij weet wat, bij mij, nou niet voor het een of ander, zat er nooit zoveel dwang achter. Want mijn man was toen al bouwkundig vak, weet je nou, opzichter. Ja. Dus we hadden ons brood. Het was altijd voor mij een bijartikel meer.
Ja.
En dat zit veel hoor.
Vooral de sociale contacten die je dan onderhoudt, hè?
Ja. Nu net nog, hier beneden, met mevrouw Seebold. Die is jaren lid, nou voorzitter geweest van de huisvrouwvereniging. En daar ben ik ook geweest. En dan zag ze me hier, net zo, na 22 jaar. Ze zei, wat doe jij hier? Ik zei, meid, hoe kan dat nou? Nooit elkaar meer gezien.
Tot wanneer is die zaak overigens aangehouden?
Opgehouden?
Jaren 60 ongeveer.
Ja, dat kan wel zo'n beetje. En op een hele rare manier, ik had een kat En fijn, s'avonds gingen we naar huis, want toen woonde ik al op Huis Duin hoor. Dus dan sliepen wij boven en mijn man was dan beneden aan het vertimmeren. En ik ga, pak de kat op. Ik zeg, Henk, zo heet de man, ik zeg, ik kom morgen hier niet meer. Ik ben er nooit meer naartoe gegaan.
Dus het is voor de een op de andere dag...
Zomaar gek.
Maar ja, u zou er nog wel klanten hebben gehad die nog niet afgerekend, betaald hebben of er waren
nou, dat is betrekkelijk heel
goed. En je moest toch ook doen met een aantal vertegenwoordigers contacten leggen?
Ja, die wisten wel ergens van. Maar toen op een avond, ik zei ze, wat moet je met de beest? Ik zei, nou, kom morgen niet meer. Ja, dat is toch erg hoor. Ja.
De gewoonste dingen, die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven. In harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen. Die brengen mij dan even van mijn stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Kleine blonde Mariandel, wanneer gaan wij eens aan de wandel? Want steeds alleen te lopen is heus niets gedaan. Als ik jou voorbij zie komen, allangs de gracht onder de bomen, dan zou ik zo wel aan jouw zijde willen gaan. Zeg mij waarom keek jij mij aan, want daardoor is mijn hart opeens van slag gegaan. Kleine blonde Mariandel, toe ga met mij nu aan de wandel en zullen wij het verdere leven samen gaan. Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste meisje van de zangvereniging, mijn allerliefste klein sopraantje waar ik mee wandelde in het lijntje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing.
Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste meisje van de zangvereniging.
Mijn allerliefste klein sopraantje waar ik mee wandelde in het lijntje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Mijn blonde meisje met je blauwe hoedje, waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dop stond schuin naar één kant op je toetje en liet je ogen amper vrij. Maar door een blik die ik opving onder het randje, is er iets geks gebeurd in mijn gemoed. Ik kan geen uur meer leven zonder het meisje met die blauwe hoed.
Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur.
Daarop zoek.
is het ijzer dat mijn pony droeg. Een vale deken in de schuur en een paardenhoofd staan aan de muur.
Helden's Weekjournaal van 15 tot en met 21 juli 1953. Het was 17 juli 1953, 10 jaar geleden, dat de Engelse piloten Stephenson en Kitt met hun vliegtuig in de Tweede Vroonstraat neerstortten en hun strijd tegen de Duitse bezetter met de dood moesten bekopen. Ter nagedachtenis van beide vliegeniers werd bij het vliegermonument een herdenking gehouden. Het toestel was op 17 juli 1943 betrokken bij een aanval op Duitse marineschepen en werd spoedig daarna door luchtafweergeschut geraakt. De buurtvereniging Tweede Vroomstraat pleitte na de bevrijding met succes voor de plaatsing van een monument die op de plek van het neergeschoten toestel mede een eerbetoon is aan de piloten Stephenson en Kitt. In café-restaurant Formosa deden 16 teams mee aan regionale biertapwedstrijden. Deze waren destijds bedoeld om het drinken van pils te bevorderen. Reeds in 1949 hadden enkele brouwerijen de hoofden bij elkaar gestoken, omdat het biergebruik tot ruim 10 liter per Nederland was teruggelopen. Een collectieve reclamecampagne zette weliswaar enige verbetering in, doch Nederland bleef qua omzet bij omringende landen achter. Tijdens de bierwedstrijd tapte het ene lid van het team het glas vol, waarna een kelner dit naar de jury bracht, waar de ober vervolgens zijn bekwaamheid moest bewijzen bij het inschenken uit een flesje. De jury wees Jan van den Breevaart en Henk Kok van de Mook als derde aan. Jaap Snel en Hein de Goed van de Tivoli Bar eindigde als tweede en café Raven uit Schagen legde beslag op de eerste prijs. De winnaars mochten afreizen naar Amsterdam, waar later de landelijke finale plaatsvond. Met zijn zwarte baard, vier naar voren, stapte kwartiermeester E. Magnin vrijdag 21 juli naar de marinekantine, waar de jury hem de eerste prijs van de Watervierdaagse 1953 aanreikte. Magnin werd voor de tweede achtereenvolgende maal houder van de fraaie wisselbeker, daarmee bewijzend dat hij zijn baard niet droeg om de aandacht van een bepaald tekort aan zeemanschap af te leiden. Want vast stond wel dat de deelnemers van de Watervierdaagse over eigenschappen beschikten die de zeeman sierden. De wisselprijs voor officieren en adelborsten viel ten deel aan C.A. de Neef, eerste officier van de artillerieschool. De voor manschappen uitgeloofde trofee werd veroverd door matroos derde klas Donker, die als eerste nieuwe dieper de haven binnenvoer. Dat schipper T. Stijn als laatste nog ergens in de Texel stroom worstelde, terwijl de prijsuitreiking al achter de rug was, kwam door problemen met zijn sloep na het verlaten van Kornwerd. De hierdoor opgelopen schade kon hij onmogelijk meer inhalen. Het was echter geen snelheidswedstrijd, zodat Stijn nog met respectabele aantal punten toch uit de strijd kwam. Tante Bets Rieswijk was 30 jaar in betrekking bij kruideniersbedrijf Maju in respectievelijk Oudenhelder en Kruggestraat. Het levensmiddelenbedrijf was aanvankelijk in de Lange Straat gevestigd en werd na de ontruiming van Oudenhelder gedurende de bezettingstijd naar elders verplaatst. Bets Rieswijk hielp tevens in de huishouding, kende haar klanten van haven tot gort en had goede contacten met leden van de muziekvereniging Wienerbst, waarvan Maju voorzitter was.
Rieswijk. Het is precies 30 jaar geleden dat Bert van Rieswijk in functie was bij het kruideniersbedrijf van Maju. U bent zelf ook heel erg betrokken geweest bij deze familie. In hoeverre eigenlijk?
Nou, tante Bert was mijn tante en wij trokken vroeger ontzettend veel met onze tantes op. Daarnaast was het zo dat wij doordat wij zoveel met ze optrokken, ook bij de familie Maju betrokken waren. En later ben ik met de nicht van de familie getrouwd. Dus de familie Maju is voor mij al vertrouwd.
Ja, zeker in het verleden werden heel wat verhalen verteld, hè, over families.
Ja.
Veel meer dan tegenwoordig krijg je wel eens de indruk. Begin jaren 20, zo heb ik ergens gelezen, stond die levensmiddelenzaak van Maju in de Lange Straat. Het was een hele belangrijke straat, want je had er veel winkels in Nering doen. Dat zou je ook wel van uw familie gehoord hebben. Er woonden heel veel middenstanders toen, hè?
Ja. Ja, de Lange Straat en de Middenstraat waren straten in Oud-en-Helder waar erg veel middenstanders gevestigd waren.
Hoe zag die kruidenierswinkel er nou eigenlijk zo ongeveer uit van binnen, als we dus eventjes naar de Lange Straat gaan? Ja, u bent natuurlijk nog betrekkelijk jong, maar ook dat hebben we gehoord.
Ja, en als vierjarige kwam ik er ook. Maar het belangrijke was in die winkel, in die Lange Straat, was dat het veel eenvoudiger was als de huidige kruidenierszaken. Er werd met eenvoudige middelen gemeten en gewogen. Er stonden maatjes om olie bijvoorbeeld te meten, wat verkocht werd. Zout, dat kwam in balen. De peterolie kwam in een groot vat en je had schappen waaruit geschept werd. Grote schappen met grote scheppen erin, waaruit geschept werd en gewogen. Kaas werd allemaal afgesneden met de hand en vlees werd ook met de hand afgesneden.
Ja, ik heb wel gehoord dat bijvoorbeeld suiker en boter, soda, dat was allemaal los verkrijgbaar.
Ja, al deze artikelen waren vroeger los verkrijgbaar. Er waren nauwelijks verplakte artikelen en merken waren er ook heel weinig vroeger.
Nee,
alles was los.
Niks.
Ja. Zelfs een heel gewild artikel bij Maju waren de klompen.
Ja, de klompen waren heel gewild. En er is ook een historie dat tante Bet menige arme drommel in Oude Helder aan een paar klompen geholpen heeft.
Ja.
En als anekdote is het erg aardig dat zij nu nog elk jaar een fruitmand krijgt rond de feestdagen van een van de jongens van Bethlehem, die vroeger straatarm waren, die bij haar klompjes kregen.
Veilig rollen. Ja hoor.
De familie Bethlehem heeft trouwens ook in de Lange Straat natuurlijk gewoond, hè?
Ja, de familie Bethlehem woonde er ook, ja.
Hey, die borden die daar hoor, zijn er van reizigers.
Ja. Wat voor reizigers?
Reizigers in artikelen.
Oh, handelsreizigers.
Handelsreizigers, ja. Ja, dat heette vroeger reiziger, ja.
Heel veel haringtrekkers woonden er toen in de buurt van de Lange Straat, die bepaalde periode van het jaar natuurlijk heel wat mindere inkomsten hadden. Ging economisch natuurlijk ook niet altijd even best voor die mensen. Heeft de familie Maju daar toch wel enigszins rekening mee gehouden? U zei al, er werden wel eens klompen geschonken.
Ja, ome Koen Maju was een heel sociaal mens.
Ja.
Die menig wat voor de arme mensen deed.
Ja.
En er werd ook, zoals het heet, gepoft. Er werd ook gepoft vroeger, dat werd opgeschreven. En later, als er weer inkomsten waren, werd het betaald.
Ja.
En dat was niet alleen bij Ome Koen zo, dat was ook in de bakkerij van Maju zo.
Ja.
En uiteraard.
De woorden hebben van die jongens.
Ja.
Uiteraard waren er ook wel eens aanbiedingen, neem ik aan.
Ik weet niet of er in die tijd al veel reclame was of aanbiedingen. Er werden standaard producten verkocht. En het is ook uit de historie van de kruidenierswereld bekend dat de reclame pas eigenlijk een zaak van na de oorlog geworden is.
En ook het plakken van zegeltjes?
Ook, ja. Ja, het plakken van zegeltjes is na de oorlog ontstaan. Voor de oorlog werden er geen zegeltjes geplakt.
Maar
zegeltjes had je voor de oorlog
niet.
Nee. De meeste kwamen niet met een boekje binnen op een gegeven moment. Met regels die volgeplakt waren. En dan kon je wat servies aanschaffen. Dat was het nog niet.
Nee.
Allemaal veel later. Er zijn heel wat overuren gemaakt. Hè. Ik heb eens vernomen dat Bets Maju tot 's avonds laat open was.
Ja.
Je hebt tot 's avonds laat gewerkt.
Als een kerel.
Zaterdagavond waren jullie toch wel tot 10 uur open. Dat was heel gebruikelijk.
Ja hoor.
Ja.
En ik heb altijd heel gekendig gezellig met alle mensen omgekend.
Ja. Ja.
Ik kan met alle mensen omgaan. Of er nog bij die wie waren.
Ja.
Ik had mijn idee. En het bracht ik naar voren.
Ja.
Zelfs op zondags waren er wel eens een aantal winkels open. Op zondagen.
Ja.
Nou, oude Koen was op zondags niet open, dacht ik.
Nee,
door de week was men open en zaterdag tamelijk laat, maar op zondag waren ze niet open.
Here's a happy tune, you love to crew, they call it Sam's song.
catchy as can be. The melody, they call it Sam Song. Nothing on your mind, and then you'll find you're humming Sam Song. Why it makes you grin, gets under your skin, as only a song can do. People that you meet out on the street are whistling Sam's song. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon the happy tune. They call it Sam's song. You meet out on the street are whistling Sam's song. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon the happy tune. They call it Sam's song. Sam's song.
Klompen verkocht dus ook.
Klompen, jongen, gezellig. Was de klompentijd. Hè. En dan kregen ze een bonnetje van de scholen. Nou, dan hadden wij, meneer en u, klompen uit Brabant. Het waren de beste harde. Maar de hart Geervliet had van die witte klompen, het waren Belgen.
Ja.
Het waren van die dunne klompjes, waren ze ook kapot.
Ja, ik weet ervan.
Ik kwam er wel zo'n klein jongetje bij me. En dacht ik, nou, dat kan
niet. Die voor zijn pa drie klompen voor mij,
ja,
weet je dat?
Ja, ik zeg liever, jij moet zeker, wat heb je, welke kousjes aan? Ik zei, moet je voor je vader passen? Ze begon niet te huilen. Ik zei, nee, niet huilen. Moet jij morgen aan je vader vragen? Als je vader zit thuis komt, moet je morgen terug bij je juffrouw. En dan moet je vragen of je vader van de teen tot de hiel een houtje in de klomp legt. En dan moet je dat klomp, dat houtje meenemen. En dan zullen wij dat voor elkaar boxen krijgen voor je vader klompen. Moet u nog een voetje visje voor hebben? Ik zei, nee, want we hebben zelf vis dat liever. Jij komt bij mij en ik help jou. Niet bij die andere vader, dat mag niet. Ik help jou. Nou, dan krijg je een klompen. Ik zou iedere keer zo'n klompen krijgen. Van de gemeente, dan kom je bij mij, dan help ik jou.
Zeg, ik moet er nog de groeten doen voor Piet Bontes.
Ja, dat zei
en hoe het met die klompen ging en of je die grote reclameklomp nog hebt.
Ja, daar staan ze altijd te flikkeren.
Zo'n knoert van een
klomp. Zo'n van een klomp. Oh,
ik vraag me vandaag en zei, doe dan de beste groeten van me. Ik zei, dat doe ik.
Ja.
Piet Bontes. Overigens,
die klomp die is niet meer bewaard gebleven.
Nee, die is weggegaan. Die hebben ze, ja, daar ging je tijd, daar ging zo'n oorlogstijd, was een rare tijd, jongen.
Die milieu is er tot de oorlog gebleven, hè?
Ja, nee. Ja, gewoon nee, gestorven hoor. Niet ziek gestorven. Maar jij is wel ziek geworden. Ja hoor.
Ja, maar was het al voor 1940 dat hij overleden is?
Nee hoor, nee, nee. Hij had de oorlog meegemaakt, begreep.
Ja.
Nee hoor.
Maar hij is er dus eigenlijk tot in de oorlog is, heeft hij daar gewerkt?
Ja, ik ben daar na de oorlog geweest. Maar later heb ik bij ze op de Polderweg, waar hij woonde, heb ik bij ze geweest.
En daar had hij ook nog een kruidenierswinkel?
Niks meer. Ja, hij heeft toen hij pas uitscheen, vanuit de Langeste vandaan, toen hebben we in de, heet het daar? Die dwarsstraat van waar de job de meer.
Krugersdraad.
Ja, Krugersdraad hebben we nog gezeten.
Oh, daar is hij ook nog even geweest.
Ja, en toen is het zaakje overgegaan aan een jongeman, de groot die er nou is zit op de Polderweg. Die heeft dat zaakje nog.
Hebben jullie toen jullie erin zat ook nog losse artikelen verkocht? Soda.
Erwtenboom, zomaar.
Dat vroeger allemaal los.
Het was allemaal los toen nog.
Stroop en alles, stroop bleef.
Stroop. Ja, je liep de prullen, liep over in de dingen van stroop. En je had olie. Ik had je later met zo'n kraantje. En dan later, peterolie, ja, dat had je later met zo'n kraantje. En dan kwam Klaas Wolle van Grum wat de rommel brengen. En dan kwam die knol naar binnen toe. En pa tegen Piet. Nou, zei Rieke, Piet, dan kwam die kop allemaal naar binnen. En toen de muur was al weg, die vloog er heen. Nou, jongen, leuke herinneringen hebben we daar aan doen.
Maar zijn inwonende kracht was gewoon ze zelf ook natuurlijk een plek had. En na de oorlog, ze woonde ook op zichzelf met haar twee zusters. Maar zij was in de praktijk altijd praktisch inwoner bij ome Koen.
Ja. Dus moest ook heel vaak schoonhouden, hè?
Ja.
Het winkel.
Ja, ze deden al.
Dweilen, ramenlappen en...
Werken! Ja, dat hebben we gewerkt,
ja. Ja.
Maar ik heb wel ook plezier gehad, hoor.
Ja. Ramenlappen, schrobben, toonbank schoonmaken, Ja, en als kind waren wij dan ook wel eens erbij, want dat waren de s'avonds waren dat hele gezellige momenten, als alles opgeruimd werd en zo. Ja.
U sliep ook bij de familie gewoon, had een eigen kamer.
Ja.
Ja. Hadden we borden vassen.
Ja.
Alwas moesten doen, hè.
Ja.
Nou, natuurlijk hebben we ook nog wel, werden er ook wel boodschappen aan huis bezorgd.
Ja, ome Koen had een transportfiets. Ome Koen had een transportfiets met een grote hof erop. En die ging aan huis boodschappen verzorgen. En later had hij ook een fiets met een motor erop, hè?
Ja.
Een
hulpmotor, ja. Dus, want ja, ik bedoel, die mensen die konden niet altijd even gemakkelijk natuurlijk de winkel bereiken. Er waren ook mensen die dus wat ouder waren en die het prettig vonden.
Ja.
Werd er ook extra voor betaald toen, de service?
Meneer, ik was de goede Willem.
Ja, dat was. Nee, maar voor de service in die tijd was het heel normaal dat er nooit voor betaald werd. Men bracht eenvoudig tegen de standaardprijs de afgewogen en klaargemaakte bestellingen aan huis.
Ja, ja, dat is vandaag de dag hier met ook wel ietsje anders.
Ja.
De zaak is naar de Krugerstraat verplaatst later. Dat heeft met de oorlog te maken.
Ja. In 1942 moest Oud en Helder worden onderruimd. En toen is ook de kruidenierszaak van ome Koen naar de Krugerstraat verplaatst. Ik geloof dat het nummer 122, 124 was. Ja.
Was het een bestaande levensmiddelenwinkel?
Nee, het was een woonhuis waarin een winkel gewoon gevestigd werd. Het was een woonhuis wat vrij kwam. En daar is die winkel toen in gevestigd. En dat is jaren zo geweest.
Ja, daar is waarschijnlijk niet zoveel meer voor terug te vinden van die zaak.
Nee, die huizen die zijn er nog. Ik zeg al uit mijn hoofd, het was Krugerstraat 122 geloof ik. Het waren twee deuren naast elkaar.
Ja, ja.
Beneden was de zaak en boven woonde men.
Ja.
Ja. Als je dat nou eens gaat vergelijken met die hele oude winkel in de Lange Straat, wat waren nou de meest opvallende verschillen? Was het assortiment na de hand ook toch wel groter geworden?
Ik denk dat het andere assortiment niet te maken heeft met de verplaatsing van de winkel, maar met de ontwikkelingen. Aanvankelijk was de inrichting van de winkel in de Krugerstraat niet zo verschrikkelijk veel anders als de inrichting van de winkel in de Lange Straat. Alleen na de oorlog heb je een geweldige ontwikkeling gekregen in merkproducten en allerlei andere dingen.
Ja.
Piet, ben je voor Mossel? Dat Mossel woont, hè? Mos.
Ja. In de Lange Straat?
Ja.
Ja, die slijterij?
Ja.
Ja, die is wel daar geweest, hè, in de Lange Straat. Ja,
die slaat naar de Wilmbaarstraat.
Alleen als kind weet ik dat niet, want daar kwamen wij nooit bij Mors.
Nee, het was een café ook tevens, hè? Ja. Doris Wijkers ook nog wel eens. Ja. En andere steenlieden namen een dankje genomen.
Ja.
Nou, de winkel in de Krugerstraat is nog vrij lang gebleven, hè? De heer Majuur is daar, heeft daar altijd nog de scepter gezwaaid.
Ja.
Is er nog wel eens ander personeel geweest?
Ik geloof niet dat er bij ome Koen ooit ander personeel geweest is. Zij is altijd daar geweest.
Ik kon nog ons.
Ja.
Werken?
Dat is heel bijzonder, maar er is nooit ander personeel geweest. Zij is altijd...
Ik was de ster, hoor.
Ja.
Heb je wel eens gedacht om voor je eigen te gaan beginnen? Want u was in dienst natuurlijk van...
Nee, hoor. Nee.
Nee, was ook een type die... Nou, ze was lid van de familie en die zaak dreven ze met z'n allen. En dat was het dan. Ja.
Van Mos was een mooie zaak, hoor.
Ja.
Is het tot het einde toe gebleven in de zaak, tot de opheffing?
Ja, totdat nou de zaak is overgenomen door de familie Groot. Die hebben wij ook als kind allemaal zien komen, de familie Groot. En toen zou ze eigenlijk met de familie Majuur meegaan, uit die zaak vandaan. Maar toen heeft ze op verzoek van meneer Groot, heeft ze nog een aantal jaren in de zaak in de Krugerstraat, later op de Polderweg gestaan.
Ja. Die borden hebben paviljoens toch?
Ja. Is die maar tot het laatste toegebleven in de zaak? Of tot aan zijn overlijden misschien? Of,
hij is later, wat men toen vroeger zei, gaan rentenieren, maar wel altijd bij die zaak betrokken gebleven. Omdat hij op een steenworp afstand van de winkel op de Polderweg woonde. Ja. Ik denk dat hij een meter of 40 eraf woonde.
Ja.
Dus altijd bij betrokken gebleven.
Ja.
De heer Maju was heel erg actief. Hè? Hij was ook nog lid van de Antonius Spaarbank.
Ja. Ja.
En hij had bijzondere banden met Wienerst.
Ja. Dat... Ja. Heerlijk. Ja. Wienerst. Nou, man, praat er niet van. Daar droom ik er nog van.
Ja.
Hij was voorzitter van die muziekvereniging, maar hij speelde zelf ook een muziekinstrument.
Ja,
hij speelde een blaasinstrument. Horen was het niet, was het geen fuga of zo? Hij speelde een horeninstrument,
Dus wij was naar die concerten toegegaan in het Julianenpark, in het oude stationsgebouw, daar speelden ze wel
eens.
Muziektent.
Ja, precies, dat schopte wij lawaai, we werden altijd weggestuurd.
Ja.
Er was ontzettend veel contact met de buurt. En misschien dat het leuk is om nog even die anekdote uit de oorlog te vertellen als nabrander. Ze was nergens bang voor. In de oorlog is die zaak gewoon in de Krugerstraat altijd gebleven. En toen is hij eens bedreigd door een Duitser die zijn pistool trok en gratis artikelen vroeg. En toen heeft ze het spekmes gepakt. Het was een heel groot, lang, scherp mes. En toen heeft ze tegen die Duitser gezegd, als jij schiet, dan steek ik. En die is toen aan zijn palen getrokken. En die historie wordt nog menigmaal opgehaald.
Ja, nog even de laatste vraag nu, mevrouw Wieswijk. Heeft het feit dat de familie Maju, en trouwens ook wel van Wieswijk, want uw vader was dus altijd een heel bekend schoenmaker, toch ook nog een beetje een rol gespeeld in de overweging om zich te gaan interesseren in de economie? Want u bent uiteindelijk economisch directeur van het Geminis Ziekenhuis.
Nou, dat weet ik niet. Het heeft wel misschien een beetje met mijn middenstandsachtergrond te maken. En toen ik heb voor een middelbare acte gestudeerd en ik heb een scriptie moeten maken. Maar die is wel over de middenstand gegaan. Want we allemaal, wij waren zelf kinderen van de middenstand en de hele familie was middenstand.
Wat is de titel van de scriptie?
Dat ging over kredietverlening in de middenstand. Ik weet niet de titel meer, maar het ging over de kredietverlening in de middenstand. Ja.
Okay. Zeg, bedankt voor je toelichting.
Ja. Graag gedaan.